Welkom terug bij de Metaal Connect podcast. Mijn naam is Luc van Enkhuizen en in deze podcast gaan we in op het ontwerpen en realiseren van slimme fabrieken voor metaalverwerkende bedrijven, zodat jij productiever kunt worden. Vandaag is Paul de Hond de gast om met ons te praten over de Koninklijke Metaalunie en zijn carrière als adviseur daarvoor. Paul, welkom bij de show.
Ja, dank je Luc. We gaan natuurlijk niet alleen over de Koninklijke Metaalunie en mijn carrière hebben, maar ook over slimme fabrieken.
Zeker, ja, en jouw ervaringen daarin. Ik verheug me er enorm op. Maar voordat we daar induiken, kun jij misschien aan de luisteraar even kort vertellen over hoe je bent gekomen in je huidige rol waar je nu bent, wat je zo doet over de dag van vandaag?
Ja, nee, heel graag. Voor wie mij niet kent. Mijn hobby is wel techniek en al niet meer. En de rode draad in mijn carrière is altijd wel geweest om ondernemers te helpen met technologie, met slimme apparaten, maar ook slimme businessmodellen en fabrieken. In allerlei rollen. Van uitvinder tot projectmanager, projectleider. Tot directeur van een van de grote ingenieursbureaus in Nederland. En nu alweer ruim een jaartje terug bij Koninklijke Metaalunie. En ik zeg eigenlijk terug, maar misschien zeg ik dat niet helemaal goed. Ik ken de Metaalunie al heel lang, maar terug echt helemaal in de sector industrie.
Oké, en je vertelde een paar posities die je ervoor hebt gedaan.
Ja.
Wat was voor jou de grootste motivatie om eigenlijk voor de Metaalunie aan de slag te gaan?
Daar ligt wel een beetje mijn hart. En waarom vind ik nou, dat heeft te maken met de bedrijven. Dus Metaalunie is natuurlijk de grootste branchevereniging van Nederland voor metaalbedrijven. En wat ik zo heel leuk vind, en dat heb ik de afgelopen 35 jaar gemerkt, is dat je als ondernemer in het MKB heb je altijd ongelooflijk veel dingen te regelen. Want je begint ergens, soms in het klein, soms met één machine, omdat je denkt dat je het beter kan en je groeit. Maar tegelijkertijd blijf je heel lang hoofd van de productie, hoofd klachten, hoofd IT en alle functies die je maar hebt. En dat is gewoon moeilijk, ook om dan innovatief te blijven en nieuwe dingen te blijven doen. Je ogen open te houden voor de ontwikkelingen die er zijn. En ik heb gewoon gemerkt in die 35 jaar dat het superleuk is om met ondernemers daarover te sparren. Ze nieuwsgierig te maken, misschien een beetje plezierig ongerust over wat nog meer kan. En zo om vooruit te gaan. Of in ieder geval de goede keuzes te maken die bij jou als ondernemer passen.
Wauw, geweldig. Ja, dus het ging er vooral ook een beetje om iets terug te geven dan uit jouw ervaring aan de markt. Want je hebt natuurlijk zoveel posities voltooid daarvoor.
Ja, weet je. Dat klinkt wel heel verhevend, hè, dat het alleen voor de anderen is. Het plezier zit ook zeker aan mijn eigen kant daarin.
Oké, super. Voor degene die misschien de Metaalunie nog niet kennen, of in ieder geval het TechNow-programma wat jullie draaien, kun jij misschien kort even aan de luisteraars uitleggen wat de rol van Metaalunie is voor de bedrijven die het vertegenwoordigt en het TechNow-programma daarbinnen?
Ja, de Metaalunie, ik denk dat alle luisteraars die wel kennen, maar ik doe het toch even. Wij zijn de branchevereniging voor de MKB metaalbedrijven. En we zijn eigenlijk dienstverleners. En eigenlijk een beetje ook die rol, hè, wat ik net al zei. Je kunt niet alle functies in huis hebben, juridische vraagstukken, allerlei andere ondersteuning. Maar ook belangenbehartiging is natuurlijk een activiteit die ons past. En TechNow is eigenlijk het kenniscentrum van Koninklijke Metaalunie. Eigenlijk een soort afdeling. En we bestaan meer dan 100 jaar. TechNow 10 jaar. Dus we zijn eigenlijk nog steeds een relatief jonge lood aan de stam. En het heeft een beetje maken dat we eigenlijk altijd wel ervan uit zijn gaan bij de Metaalunie. Dat als je het hebt over technologie en over je fabriek. Ja, dat je dat als ondernemer zelf wel weet. Daar ben je mee begonnen. Maar ondertussen gaan die ontwikkelingen gaan zo ongelooflijk snel. En het gaat niet alleen meer over de machine, maar ook over de digitalisering waar we het vandaag over hebben. En dat vak is best heel ingewikkeld. Dus dat is eigenlijk de reden dat we als TechNow mensen, leden van ons meenemen in die ontwikkelingen. En ze daar over inlichten. Dus je kunt bij ons vragen stellen. We organiseren heel veel bijeenkomsten. Dat is ook een beetje waar wij elkaar van kennen. En we helpen mensen gewoon concreet op weg als het nodig is.
Mm-hmm. Interessant, dat klinkt ook heel waardevol inderdaad voor de meeste ondernemers. En is het dan voor iedereen die lid is toegankelijk, TechNow? Of zijn er bepaalde voorwaarden om dan te bezoeken of deel te nemen?
Ja, je moet wel bij ons wel even deelnemer worden. Maar dat is gratis als je lid bent van de Metaalunie. Okay. En ben je geen lid van de Metaalunie, nou ja, dan kun je ervoor kiezen om bij ons lid te worden of deelnemer of lid van de Koninklijke Metaalunie. En in heel veel regio's hebben we ook altijd wel regelingen of mogelijkheden om mee te doen. En ik zeg altijd, je mag net als bij de gymnastiek vroeger op woensdagmiddag, mocht je altijd gratis een keertje meetrainen om te kijken hoe leuk het is. Nou, dat is ook bij ons, mag je altijd een keertje gratis komen kijken of dat voor je is.
Oké, wat leuk. En het lidmaatschap van de Metaalunie zelf, het is in principe dus van ieder bedrijf zelf om te beslissen of ze dat willen doen. Ja. Zijn er wel eens dingen die mensen misschien verkeerd over begrijpen, als in van misschien is het wel of niet voor mij. Bedrijven die misschien starten met dit als net als ondernemer. Zijn er wel eens wat misverstanden over wanneer het wel of niet voor hun geschikt is? Of is het voor iedereen bedoeld?
Ja, dat is een listige vraag, Luc. Ja, ik denk als je in de metaal zit, dat je daar zoveel waarde te bieden hebt. Hè? Alleen al de juridische ondersteuning die je kunt krijgen, die is al voordeliger, denk ik, dan een rechtsbijstandsverzekering. Ja. We zijn natuurlijk ook betrokken bij de CAO, maar ook allerlei andere dingen die we voor je als lid of als collectief voor de sector doen, zijn relevant. Ik denk dat dat ook wel de reden is dat heel veel MKB-ondernemers, zo niet het grootste aandeel in de metaal, wel bij ons is aangesloten. En we zijn nog steeds groeiende. Dus dat is echt wel iets waar we zelf enorm trots op zijn.
Ja, ik las ook inderdaad over dat Metaalunie dus het totale omzet daarvan gigantisch is. Hoeveel alle leden bij elkaar omzetten. Ik zie op jullie site 35 miljard euro omzet. Dat is ongelooflijk. Hoeveel? Ja, 15.000 leden, 35 miljard euro omzet.
Ja, en ik vind zelf een miljard altijd heel moeilijk om dat te visualiseren.
Ja.
Maar het is een enorm aandeel in de werkgelegenheid. En je moet natuurlijk ook realiseren dat die leden, dat zijn geen bedrijven op zichzelf. Die opereren ook allemaal weer in een keten. Die hebben hun toeleveranciers of zijn zelf toeleveranciers. Dus in die zin is het heel belangrijk. Met ook een heel, heel groot aandeel export natuurlijk hier onder de leden.
Ja, zeker. Dat is inderdaad zeker interessant. Maar het laat wel zien inderdaad het potentieel van de Nederlandse maakindustrie en hoe groot het eigenlijk al is. Ja, het is geweldig. Oké, er zijn genoeg dingen waar we over kunnen praten. Je zei in het begin al heel duidelijk dat je enthousiast bent ook om over slimme fabrieken te praten en digitalisering.
Ja.
Zijn er bepaalde dingen die jij ziet in de markt, trends en ontwikkelingen waar je zelf heel enthousiast over bent of waar je met mij over wilt spreken vandaag?
Ja, zeker. Ja, de titel die je had is slimme fabrieken. En ik zou ook wel willen zeggen slimme bedrijven. Want slimme fabrieken, dat klinkt al gauw als dat je het hebt over de productiehal. En ik denk dat je dat niet op zichzelf kan zien. Dus wat ik net eigenlijk al zei, bedrijven opereren allemaal in een keten. Je hebt toeleveranciers, je hebt klanten. En ook daar heb je een relatie mee en kun je die productiviteit winnen. Dus wat mij betreft gaat het ook over slimme metaalbedrijven of maakbedrijven. Dus dat vind ik altijd wel een belangrijk ding. Ja, en wat ook wel belangrijk is, Luc, denk ik, is dat het is wel een keuze. Hè? Dus het is voor ons niet een evangelie wat we najagen. Dat je slim moet zijn, dat je moet digitaliseren, dat je misschien een autonome fabriek moet zijn. Dat zeker niet. Ik denk dat het een keuze is, want er zijn nog steeds heel veel metaalbedrijven die een hele goede boterham verdienen, doordat ze iets repareren, naar hun werk toe rijden, iets inmeten, daar een schets van maken, een product maken en dat leveren. En dat heeft ook een functie. Maar ik denk dat als je naar Nederland kijkt, dan zijn wij natuurlijk heel goed in dingen op maat maken voor onze klanten. Ik denk, jij zit zelf in het buitenland, maar wat je in het buitenland veel meer ziet, is dat mensen grote serie standaardproducten maken. Ze hebben een catalogus met producten. En ik denk dat we in Nederland echt kampioen zijn in maatwerkproducten voor bedrijven op het moment wat zij dat wensen. En dan wordt het spel ineens heel veel lastiger. Want dan krijg je te maken met die high mix, low volume. Hè? Veel variëteit in producten, korte levertijden, kleine series. Je wilt niet alleen maar omstellen. En ik denk dat we daar dan wel een beetje in het speelveld komen van wat wij zien als slimme fabrieken. En nou, dat is een superboeiend spel. En ja, wat ik zie is natuurlijk dat die digitalisering, dat het enorm hard gaat. Want 10 jaar terug ben ik ook betrokken geweest bij Smart Industry en opzet daarvan. Toen was dat eigenlijk best nog nieuw, hè? Industrie 4.0. Op de Hannover Messe gonsde het ervan, maar we wisten nog niet goed wat het was. En nu 10 jaar later amper, ja, dan zie je daar toch echt hele, hele vergaande ontwikkelingen in. En dat vind ik boeiend om te zien. Het geeft bedrijven al kansen. Ja, en daar kun je natuurlijk, het gaat natuurlijk ook niet over harder werken, maar ook vooral slimmer. Meer doen, meer uit je investeringen halen. Ja, en daarmee kun je het als bedrijf veel en veel beter doen uiteindelijk.
Zeker. Ja, ik vind het mooi dat je zegt inderdaad dat een slimme fabriek en een slim bedrijf, het is het een ondersteunt of is onderdeel van het andere eigenlijk inderdaad. Ja. Want hoe je naar je markt kijkt of naar je klantenbestand of je interne processen of je productie, het zijn allemaal onderdelen van het grote geheel. Je rol in de keten is eigenlijk ook steeds belangrijker aan het worden. Vind ik ook wel eigenlijk hoe je jezelf positioneert. Want er zijn vooral in Nederland zoveel verschillende bedrijven. Wat ik ook je ziet in je lidmaatschap. De hoeveelheid bedrijven per vierkante kilometer gemiddeld in de metaal. Het is ongelooflijk hoe dicht bevolkt, maar ook hoe dicht, hoe dicht de populatie is van fabrieken eigenlijk in Nederland ook. Ja, ieder dorp zit al een metaalbedrijf.
Ja. Ja, dat zie je ook al in onze vereniging. We hebben natuurlijk heel veel plaatwerkverwerkende bedrijven waar jij ook je achtergrond in hebt. Mm-hmm. En die denk ik zo nog net wel weer wat verder zijn in deze ontwikkeling. Gewoon omdat 2D toch makkelijker is dan die 3D, zullen we zeggen. Dat denken wij in ieder geval. De 2D-mensen zullen zeggen dat dat niet zo is. Maar ik denk dat er toch wel iets in zit. En er zijn ook wel wat koplopers in geweest. Maar in onze vereniging hebben we natuurlijk al een enorme variëteit. Hè, van mensen die machines bouwen, die machines ontwikkelen. Die service verlenen, die plaatwerken, die verspanen. Die oppervlaktebehandelingen doen. En dan zie je toch dat ook iedereen in zijn eigen discipline wel weer zijn specialiteit en zijn focus heeft. Dus dat is wel leuk om te zien. En dat is ook wel leuk, hè, in onze vereniging, dat iedereen ook wel heel open staat om kennis te delen. En ik vergelijk dat, Luc, wel eens met, ik ben ook een zeiler. En ja, op onze zeilvereniging, daar hebben we het over hoe je sneller kunt zeilen en hoe je leukere bestemmingen kunt doen, hoe je beter een koers kunt uitzetten. Ja, dat is ook wat we in onze vereniging doen. Kennis delen en kijken hoe je zelf en als sector verder kunt komen.
Ja, mooi gezegd, mooie analogie. Als we daarop kunnen blijven hangen even bij die analogie van het zeilen. En er komt een ondernemer naar jullie toe die zegt, nou, de afgelopen 20 jaar heb ik het op mijn boerenfluitjes manier gedaan. Alles draaide wel prima, maar ik merk toch wel dat ik nu wel even mee moet gaan met ontwikkelingen. Hoe gaat zo'n gesprek met jullie dan? Of hoe leren jullie zo'n persoon dan te zeilen? Of wat dragen jullie dan bij? Je zegt een koers uitstippelen. Maar hoe verloopt zo'n gesprek bij jullie dan? Of zo'n deelname van zo'n evenement? Wat kun je daarover vertellen?
Ja, ik ben blij dat je nog de link doet naar een deelname van naar een evenement.
Ja.
Kijk, het zou gek zijn dat als je met die vraag naar ons toekomt, na 20 jaren... dat wij dan jou in een kwartier tot een uurtje zo even het antwoord geven. En dat je dan precies weet hoe je de komende 20 jaar verder moet.
Ja, was het maar zo, ja.
Dat was het maar zo. En dus onze rol is niet, we geven juridisch advies. En dan heb je gewoon een concrete vraag en dan krijg je concreet antwoord. Bij ons is dat toch anders. Dus wij zijn veel meer, zeg maar, met het collectief in de vereniging bezig. Ja, wij zijn heel erg bezig met die productiviteit en technologie. Daar organiseren we die productiviteitskringen mee. En die productiviteitskringen, dat zijn bijeenkomsten in elk van de districten. Zoiets als provincies, maar dan net even anders. Waar we rond een van de thema's van rondom productiviteit met elkaar gewoon van gedachten wisselen wat je kunt leren. En dat is superboeiend, want je kunt heel veel van elkaar leren. Een plaatwerker kan heel veel leren van een verspaner en andersom. Een bedrijf wat net begonnen is, kan veel leren van iemand die al lang bezig is en vice versa. En dat is eigenlijk een beetje het principe wat we aanhouden. delen van ervaringen, maar verzamelen ook wel zelf de leuke voorbeelden die je tot de verbeelding spreken, die je morgen kunt doen, die er misschien aan zitten te komen. Om te kijken wat jou past en hoe het dan beter gaat.
Oké, dus in die zin zijn jullie in mindere mate direct aan het adviseren. Dat is eigenlijk meer als lidmaatschap. Heb je meer met juridische vragen of organisatorische vragen. En de technaalkringen zijn meer bedoeld om dan met andere ondernemers te praten over hun ervaringen. En het delen van verhalen. En daaronder inderdaad leggen we dus ook eigenlijk uit van wij hebben het zo aangepakt. Dit is wat we bereikt hebben. Ja. Dat zijn een beetje de inhoud van de kringen die jullie doen.
En daar komen natuurlijk ook gewoon concrete vragen uit. Hey, Loek zegt, joh, ik denk dat we aan een ander ERP-systeem zou moeten. Ja, dan kunnen wij dat niet over adviseren. Maar wij kennen wel de mensen die daar dan wel wat van weten. Hè. Dus we kunnen je wel altijd op weg helpen. Een hele grote database met een paar honderd experts. Waar jij er ook eentje van bent. die dan altijd wel tot een antwoord komen. Hè. Of een collega-ondernemer. En dat is superleuk.
Ja, ik vind het ook super goed dat jullie dat doen, want het leren van een voorbeeld is ook heel belangrijk om te begrijpen waar je naartoe kan gaan en wat de toegevoegde waarde kan zijn. Ik denk dat ondernemers onderling en onder zichzelf vaak het beste kunnen uitleggen wat nou echt de voordelen zijn van een verandering. Want de techneuten zullen vaak praten over de termen van alles is een centraal punt van waarheid en gekoppeld en geïntegreerd. Maar ondernemers zeggen gewoon, ja, ik heb minder tijd met invoer of zelfs minder orders in te kloppen of de fouten. En dat is zo'n verschil in taal. Dus het is heel goed, denk ik, als ondernemers met elkaar erover praten. Ook. Ja. Dat vaak gebeurt. Het is wel heel goed.
Het is allemaal fijn om te hebben, zo klinkt dat. maar wij beginnen ook altijd toch nog wel bij het bestaan van je onderneming. En dat is natuurlijk toch waar het over gaat, een gezonde winst. Mm-hmm. En een gezonde winst is in onze sector best nog een lastig punt. Als je kijkt naar de cijfers bij het CBS, en dan zit dat ergens rond de 6% als ik het goed heb. Varieert per jaar en per subsector waar je in zit. Maar zo voor de metaal zou je dat wel zo eens in je hoofd kunnen houden. Dan gaat er nog wat vanaf. Hè? Dus je houdt toch relatief weinig over. En ik vind wel altijd, in de industrie heb je heel veel processen. Hè? Van inkoop tot materialen, tot energie. Tot IT-middelen, tot machines, tot je gebouw, tot je mensen. Je telt zomaar tot 40 processen. En dan hoop je aan het eind dat die opdracht van een kleine serie producten, dat al die kosten opgeteld, dat die dan toch net een klein beetje lager zijn dan wat je van je klant ontvangt. En daar zit dan die 6% bruto tussen. En dat is echt uitdagend. He, want de eisen zijn vandaag de dag natuurlijk aan producten echt buitengewoon hoog in allerlei opzichten. Dat maakt dat het ook een competitief spel is. Dus wij proberen ook wel, het is goed om processen te verbeteren. Maar het doel is natuurlijk ook uiteindelijk wel om je performance te verbeteren financieel. En ik denk dat we het altijd wel eens zijn met de mensen over praten. Van zijn er een aantal processen waar een 0,5% kunnen winnen? Misschien wel 1%. En geen klappen dat we het in één keer doen. En als iedereen zegt, we kunnen best wel op de inkoop 0,5% winnen. En misschien kunnen we minder voorraad hebben. Of misschien kunnen we meer uren draaien. En als je een paar keer 0,5% maakt, kun je misschien van die 6% 12% maken. En dan kun je weer investeren. En dan ga je die spiraal omhoog vinden. Dus dat is wel voor ons het onderliggende doel waar we mee beginnen. Om vervolgens dan te kijken van waar zit dan de potentie en waar kun je mee aan de slag. En dat doen we in onze bijeenkomsten door in 1,5 uur meestal zo'n 60 concepten en ideeën te lanceren. Dan zijn er natuurlijk heel veel niet van toepassing. Maar we hopen altijd dat je er dan met een stuk of 6 naar huis gaat. En van je zegt, ik heb dat toch bij mijn collega gezien. En die doet dat heel handig. Dat zou voor ons ook passen. Of misschien kun je het gelijkpad toepassen. Of misschien kun je het uitzoeken. Of net op een andere manier toe. En als je dan maar alsmaar die 0,5% blijft vinden. En je blijft dat proces organiseren zelf en met mensen. Dan kom je wel in een hele goede positieve flow terecht.
Ja, mooi gezegd. Ja, het gaat vooral om de continue verbetering in kleine stapjes en het creëren van meer marge voor jezelf, dan dat het gaat om dingen die leuk om te hebben zijn of hele grote dingen in één keer omgooien. Dat is eigenlijk in jouw ervaring denk ik waar de meeste impact gemaakt wordt bij de bedrijven. Klopt dat ik het zo samenvat?
Zeker, maar het is ook leuk.
is ook leuk. Zeker, ja, want je ziet verbetering natuurlijk.
Het gaat makkelijker, ja. Met minder. Dus ik zeg, joh, het gaat met minder verspillingen. Verspilling is nooit fijn. Mm-hmm. Maar ook met een beheersbaarder proces. Hoe vervelend is om een niet beheersbaar proces te hebben, waarbij er elke keer weer dingetjes toch niet helemaal lukken. Je terug moet naar het begin van het spelbord om één product weer helemaal overnieuw te maken. De klant belt ondertussen dat hij niet tevreden is omdat de order weer te laag is. En zo is er altijd gedoe. Dus als je gewoon minder gedoe hebt en je hebt gewoon een hele fijne flow in je bedrijf, ja, dan is dat ook leuker.
Ja, super. Ja, dat is ook heel belangrijk, omdat je dat gevoel hebt in die cultuur. Ik denk dat we eigenlijk dan een beetje wel de stap kunnen maken naar persoonlijkheidseigenschappen of karakteristieken of een houding in het ondernemerschap. Jij spreekt natuurlijk met heel veel ondernemers in verschillende soorten bedrijven van allerlei groottes en richtingen. Dus je zult misschien wel een beeld krijgen van welke ondernemers over het algemeen het goed voor elkaar hebben, of die er soepel doorheen lopen in alle trajecten, en bedrijven die misschien ook meer moeite hebben. Wat zijn volgens jou misschien, denk je, de belangrijkste van dat soort eigenschappen of houdingen of karakteristieken die nodig zijn om succesvol te zijn in onze branche?
Ja, dat is dan toch een vraag. Daar moet ik heel even over nadenken. Er zit veel variatie. Wat je ziet, hè, is er moet wel ergens een beetje een momentum zijn. He, dus ik begon net al, ik zei, joh, het moet wel een keuze zijn. Dat je zegt van, joh, om zeg maar die verbetering aan te pakken. Dus je moet daar wel, ja, als je daar geen lol in hebt, dan wordt het heel moeilijk. Mm-hmm. Ik vind dat wel eigenlijk wat ondernemen. He. Ondernemen is natuurlijk nieuwe dingen doen en dingen beter doen dan een ander. Dus eigenlijk zit dat besloten, maar soms moet je toch, als je dat dan eens 10 jaar doet, moet je nog weer even uit die gebaande paden komen. Mm-hmm. Ja, wat je ook wel ziet, hè, is er is soms wel een momentum nodig. Je zei net al van, joh, zo'n ondernemer die dan na 20 jaar komt en hoe moet ik nou verder? Ja. Wat is nou mijn venster, hè, mijn strategisch venster op de toekomst? Dat is ook best een moeilijke vraag. Dus ik denk dat je ook wel moet openstaan om die vraag te onderzoeken. En daarvoor, dat is niet echt een persoonseigenschap, maar je moet je ook wel een beetje los kunnen maken uit je operations. Dus op het moment dat je nog steeds bezig bent met de problemen van vandaag en van morgen en van gisteren, ja, dan wordt het heel moeilijk om veel verder in de toekomst te kijken. Dus dat gun ik eigenlijk mensen wel, jezelf wat overbodig maken of in ieder geval tijd vrijmaken om na te denken over de toekomst. Dat ook niet alleen te doen. Ik denk dat de ondernemers die dat samen met mensen in het bedrijf doen, hè, en samen met klanten, dat is ook heel tof, is dat dat wel maakt dat je succesvoller wordt. Dus zelf tijd maken, maar ook mensen in je eigen bedrijf daarin betrekken en zorgen dat die daarin meedenken en ook hun creativiteit inbrengen.
Mm-hmm. Ja, dus ik hoor een paar dingen. Dus het enerzijds het gewoon ervoor gaan. Het loswerken van je eigen, het losmaken van je, loskoppelen eigenlijk van je eigen dagelijkse operaties in de business, zeg maar. Dus dat je niet alles door jou loopt. Ja. En wat ik ook hoor inderdaad, en wat ik vaak ook zie inderdaad, is dat je ook gaat kijken naar wat de markt nodig is vooral. Dat je de markt nodig heeft. Dus ik weet niet, dat is misschien mijn invulling daarvan, maar ik zie vooral dat bedrijven die hun werkzaamheden niet langer zien als het product wat ze leveren, het stuk metaal wat ze produceren, dat is maar één ding van de mix. En het product wat ze leveren is niet alleen waar het om gaat. Het gaat om de hele ervaring eromheen, de hele interactie wat je ook zegt van met het bedrijf zaken doen. Hoe makkelijk is dat? Hoe betrouwbaar is dat? Hoe toegankelijk is dat voor ieder andere? Zijn ze online vindbaar? Kunnen ze daar online mee communiceren of via een keten? Of moet alles nog via formuliertjes? Het zijn allemaal dingen die meespelen tegenwoordig, denk ik.
Zeker, dat is eigenlijk waar ik mee begon. Hè. Gaat het over je slimme fabriek of je slimme productiehal of is het je hele bedrijf? En ik denk dat helemaal waar is. En ik denk ook als je zegt, joh, ik doe het nu 20 jaar, maar het gaat nu echt niet meer goed, dat je eigenlijk al wat te laat bent. Hè? Dus dat is dan toch slechte nieuws. Dus je moet het eigenlijk doen als het goed gaat. Samen met mensen. En ik denk dat het ook goed is als je daar gewoon anderen bij betrekt. Externe, mijn partner, een hogeschool, een adviseur, een collega. En niet in de laatste plaats je klant. Je moet je dan best kwetsbaar opstellen, maar onze ervaring is en wat ik zie is dat klanten het ook best goed en boeiend vinden om mee te denken. En dat als je dat doet, dat er ook best heel andere dingen op tafel komen die voor de klant belangrijk zijn als dat je zelf denkt als ondernemer. En je denkt misschien, die producten moeten allemaal precies aan de tolerantie voldoen. Maar dat doen ze overal, mag je aannemen. En precies zoals jij zei, Luc, is er zit nog zoveel omheen. En misschien digitale koppeling van systemen, makkelijk inkopen, inzicht krijgen in prijzen, bestelgemak, leven betrouwbaarheid niet te vergeten.
Zeker. Ja,
ja, je kunt daar heel lang in doorgaan. Het is ook wel moeilijk, hè? Dus je kunt zomaar 30 parameters bedenken. Maar het is wel goed om te weten wat voor je klant belangrijk is, maar ook waarin je zelf kiest. Hè, wil je gewoon zo'n process supplier zijn en zegt, joh, we kunnen alles voor je maken als je het maar doet op de manier zoals wij het doen. Hè? Of ben je meer op de klant gericht en zegt, joh, zeg maar hoe je het wil hebben en zo gaan wij het doen. Of heb je het beste product? Alles is goed. Je moet van alles wat zijn. Maar je moet daar wel een keuze in maken. En ik denk als je die keuze helder hebt en daarvoor gaat, ja, dat helpt enorm.
Ja, ik gebruik hier wel eens de analogie van een moestuintje voor. Als je het klein wil gaan. Nou, kijk, er zijn inderdaad, vooral als je gaat digitaliseren en aan de slag gaat, en je hebt een bedrijf dat staat en je wilt iets nieuws doen in je bedrijf, dan is het net alsof je een moestuintje gaat beginnen naast je bedrijf, ja. In de achtertuin van je. En wat moet je doen? Je moet eerst zorgen dat je dat de grond goed legt en dat je je zaadjes plant en dan moet je dat tomaatje kweken. En op een gegeven moment kweek je dat tomaatje en dan staat dat moestuintje en dan loopt het. En dan moet je dus daar eens voor zorgen. Maar wat je niet moet doen is, terwijl je het moestuintje aan het maken bent, ook alvast een kampvuur gaan maken om daarna te gaan koken erop. Dat gaat niet goed. En ik zie vaak dat als bedrijven heel enthousiast worden over digitaliseren, dat ze alles tegelijk doen. En dan ben je wees, of ze gaan voor 4 markten tegelijk aan het werken inderdaad, of inderdaad toelevering van grote series doen, en dan nog complexe assemblages, en daarbij misschien of nog export gaan doen, of zijn verschillende dingen die kunnen, of handel zelfs. En het is een beetje net als het verhaal van analogie, van je wilt eerst dat moestuintje hebben, 1 ding heel goed doen, wat loopt, wat je zegt, die marge geeft, die bandbreedte, om de rest te gaan doen. En dan kun je prima meerdere markten of dingen bedienen. Maar vaak wil je eerst beginnen met 1 ding heel goed om de knie te krijgen. En dat vind ik dan ook wel weer lastig als ik dan kijk bij andere bedrijven, of als ik met andere ondernemers ga kijken bij andere bedrijven. Of, dan zijn, als je dan een bedrijf ziet die heel ver is, die al heel succesvol zijn, dan hebben ze vaak een wat breder aanbod van opties. Er zijn natuurlijk uitzonderingen die heel gespecialiseerd zijn op 1 ding. Maar een groot deel van ondernemers in Nederland, die doen vaak meerdere dingen. Dan zie je dat dan, denk je, wow, ze doen alles. Ze doen constructies, ze doen toeleveringen, ze doen handel, ze doen al die dingen. En dan, dat moeten wij ook doen. Maar je weet dan vaak niet dat er een groeipad achter staat, en dat ze eerst bepaalde dingen opbouwden, en dat ze het eerst goed onder de knie kregen en dan het volgende gingen doen. Ja. En dat dacht ik dat ik daarmee leer. Ik weet niet of jij het ook herkent wat ik hier zeg.
Dat kan. Het is een beetje de keuze. Hè? Dus je kunt op een gegeven moment je klant centraal stellen en zeggen, joh, die klant heeft een probleem en ik voorzie hem in alles om dat probleem op te lossen. En dan neem je een beetje inefficiëntie op de koop toe. Hè? Want dan moet je misschien alle soorten van machines hebben, maar je hebt niet voor al die machines altijd evenveel werk. Mm. Maar dan ben je ook niet het goedkoopste. En misschien wel het snelste. Ja, en soms wil je gewoon iets heel efficiënt geproduceerd hebben. Want je kent het aantal uren wat in een jaar zit, denk ik. 8760. Ja, en hoeveel van die 8760 uren kan ik nou productief zijn met mijn outillage? Ja, die machines zijn natuurlijk best duur. Zeker als je kijkt naar de verspaning en naar de plaatwerkindustrie. Dat gaat om kapitale investeringen. En dat kan er niet uit als je 6 of 8 uurtjes per dag draait. En dan is, denk ik, die digitalisering helpt je wel enorm om, zeg maar, die bezetting van je machines veel beter te krijgen, onbemensd te gaan produceren. En dan heb je natuurlijk slag gewonnen. Maar wat ik ook vaak zie, Luc, is dat het is ook wel een beetje een soort paradigma. Want als ik dan in mijn LinkedIn-tijdlijn 's avonds open, dan zit daar altijd wel ergens een post in, gelukkig, van iemand die weer een prachtige nieuwe machine naar binnen heeft gebracht. en daar de toekomst mee ingaat. Maar ik zie bijna nooit mensen die een introductie hebben van een nieuwe aansturing of een nieuw systeem of een nieuw klantenportal. Dus die investering in machines, dat snapt iedereen. Maar zeg maar die ontwikkeling en investering in IT-middelen en in robots eromheen, maar ook, digitaliseringen als een offerte machine, noem ik het maar eventjes. Dat is minstens zo belangrijk, want die maken dat, dat er veel meer van die 8760 uur benut kunnen worden. En dat die klanten het kunnen doen op het moment dat het hun uitkomt in hun tijdzone. Ja, en dan gaat het weer harder.
Ja, absoluut. Ja, en die ontwikkelingen gaat in alle richtingen hard. Dus het is niet alleen in het gebied van software dat er ieder jaar weer tientallen nieuwe oplossingen in de markt zijn. Maar ook de machines worden steeds sneller. Ze krijgen steeds meer slimme features, waardoor die machines zelf ook continu kunnen draaien. En ik merk dat veel ondernemers het moeite hebben om hun eigen machines bij te benen. Met kantoorprocessen. En dat je zegt, die machine kan theoretisch gewoon 24 uur per dag door. Maar het is maar zeer zelden dat ze het voor elkaar krijgen om het voorbereidende werk en het nawerk daarvan binnen die gestelde tijd ook bij te benen. En dat is eigenlijk heel interessant dat dat het zo hard gegaan is.
Wat is ook echt wel heel mooi is dat die machines ook slimmer worden. Daar heb je natuurlijk een beetje het serievoordeel heb je in. Maar er zijn natuurlijk vandaag de dag enorm veel software applicaties die je helpen om al je kennis erin te stoppen om een offerte te maken. Jobfloor systemen om de werkvloeren aan te sturen, om machines te koppelen. Om je webshop te koppelen. Je kan het gek niet noemen. Maar wat van deze tijd ook zo heel leuk is, dat veel van die applicaties ook heel goed aan elkaar te koppelen is. Ja, dus ik denk dat als ik nou eens even 10 jaar terugspoel, dan was dat toch niet zo gewoon. Vandaag de dag is het heel toegankelijk, ook heel betaalbaar. Je kunt het best redelijk goed koppelen. Je moet er natuurlijk best een beetje handig in zijn, maar er zijn heel veel bedrijven die je daarin in ondersteunen. Ja, dan gaat dat toch makkelijk. Dus dat ERP-systeem, als het grote systeem waar alles in zit en uitkomt, ja, dat zie je nog wel als bron van data natuurlijk en heel veel van de operatie. Maar je ziet toch alsmaar meer heel veel systemen eromheen. Ook als je kijkt naar de hele CAM-applicaties, ja, dan zie je toch heel veel applicaties die uit een stepfile gewoon bijna volledig geautomatiseerd een gereedschapbanen kunnen realiseren. Ja, en je moet misschien nog even goed naar de tekening kijken of het met toleranties goed gaat. Maar dan komen de model-based definition files eraan. En dan zijn we toch een heel eind op weg om het automatisch te doen. Ja, en dan heb je een hoop gewonnen. Want dan kun je heel snel machines programmeren. Bijna manloos. Je kunt ze beladen. Je kunt ze ontladen. En als je dan nog de voorkant naar je klant en de achterkant naar je klant regelt, dan heb je bijna een digitale fabriek.
Ja, het komt ook steeds dichterbij, inderdaad, dat je zegt. Ja. Ja, inderdaad, zelfs dingen die in het verleden heel ver weg leken, bijvoorbeeld zelfrijdende voertuigen, beladende robots. Ineens komt het allemaal heel dichtbij nu, in de afgelopen jaren. Het is ineens heel toegankelijk geworden ook om dat te doen. Met cobots, nu met AI-ontwikkelingen, met visiesystemen die kunnen zien wat een stuk is en waar het niet een stuk is. Ja. Dat is echt te gek, inderdaad. Ja. En dus nou, je hebt al een paar dingen doorgeschreven inderdaad van wat is een succesvolle transformatie, een succesvolle slimme fabriek. Nou, je noemt al een hele hoop dingen daarin. Maar wat zijn voor jou dan de grootste verbeterpunten die bedrijven in snel kunnen maken? Dus wat zijn dingen die bedrijven vaak, als ze bijvoorbeeld op zo'n techno-event bij elkaar komen en dat ze praten met elkaar, dat je dan hoort van, oh, ik heb er eigenlijk nog over nagedacht. Zoiets simpels kan ik gewoon doen. Heb je voorbeelden van dingen die je vaak hoort? Van kleine, snelle verbeteringen die snel impact kunnen maken bij een bedrijf?
Ja, ik denk dat er heel veel apps zijn. Ik noem het maar even apps. Applicaties, maar bijna in de vorm van apps die je snel helpen. Mm-hmm. Maar daar moet je eigenlijk toch nog één stap teruggaan. En ik denk dat is de stap dat je als bedrijf IT of digitalisering ook echt als een functie ziet. Dus als we het hebben over vakmensen in een bedrijf, dan zijn dat meestal de vakmensen in de productiehal aan de machines. En dat is super cool. Maar je hebt ook, als je die slag wil maken naar digitalisering, heb je ook vakmensen nodig die snappen hoe die systemen werken. Je kunt dat niet helemaal aan een ander overlaten. Anders dan bestuur je een black box. Ik denk dat dat niet goed is. Dus wat ik eigenlijk mensen vooral toewens, en wat ik ook wel zie dat ondernemingen succesvol kunnen zijn, is om zelf wel je ERP-systeem echt te snappen. Hoe zit het in elkaar? Hoe zitten die databases? Welke applicaties kan ik hebben? En hoe kan ik dat aan elkaar knopen? Je kunt daar heel veel hulp bij inschakelen. Maar het is niet iets wat je helemaal buiten de deur kunt zetten. Dus ik denk dat de eerste stap is om daar ook serieus tijd aan te besteden. Het is een essentiële deel van je functie. Ik denk ook, Loek, maar ik denk dat jij dat beter kan zeggen. Ik denk dat als je het hebt over slimme fabriek, dat de investering zomaar 30% is in IT. Misschien 40% in machines. Hè. Dus die kosten en competenties op die digitale middelen en systemen, ja, die nemen wel toe. Dat moet je dat moet je zien. En daar moet je wel op inspelen. En jonge mensen vinden dat ook echt superleuk. Hè? Maar als je nog eventjes begon met iemand die al 20 jaar bezig is, ja, dan moet je wel bijblijven. Hè? Dus, en dat moet je ook leuk vinden. Dat is ook nog iets. Hè? Je moet het ook leuk vinden, want anders wordt het echt een hele zware opgave.
Ja, oké. Dus de vraag die ik stelde van wat zijn quick wins, wat zijn dingen die ondernemers onderling met evenementen komen en dan zijn er dingen zo. Heb je deze app al gezien voor het scannen van facturen of deze app voor medewerkersregistratie, aanwezigheid of noem maar een app voor een doel of voor een probleem en er is wel een app voor. Ja, dat kan eigenlijk alleen toegepast worden als je weet hoe jouw bedrijf in elkaar zit, want dan kun je het inderdaad zo eraan hangen of niet. En als je zelf helemaal niet weet hoe je bedrijf in elkaar zit, dan is het natuurlijk heel lastig inderdaad om de waarde van of de mogelijkheden van de app te schatten.
Dus mijn antwoord was niet helemaal goed. Het was niet de quick win, maar wat wel nodig is om die quick win te realiseren. Maar inderdaad, die apps, ik heb daar nog wel één anekdote. Zelfs op twee events hebben we uiteindelijk nog een borrel waarop de directeur zei van, nou, als jullie het even willen zien aan het beeldscherm, dan kun je gerust kunnen kijken. Nou, en ik stond daar met mijn collega alleen bij de borrel en de rest stond om het beeldscherm heen om te zien hoe het echt werkte. Ja, en dat heeft natuurlijk alles mee te maken dat als je nu nog heel veel tijd besteedt aan het maken van offertes, noem maar even wat, dan zijn dat de mensen die de meest waardevolle inzicht hebben over je bedrijf. Waarvoor je er erg in hebt, gaan 50% van je offertes niet door. Dus daar heb je niks aan. Ja, als je dan een offertesysteem ziet waar al je kennis ingaat, waar automatisch bijna je offertes uitkomen, dan maakt dat je werk natuurlijk super, super makkelijk. Mm-hmm. En dat is één voorbeeld van zo'n app. Maar daar moet je wel in investeren. Je moet het wel installeren, je moet het snappen. Maar als het eenmaal werkt, is het natuurlijk een machine die wel alsmaar beter wordt.
Ja, dus de bericht erachter eigenlijk is van dat je investeringen in software ook eigenlijk bijna ziet als een machine aanschaf voor het bedrijf die continu door kan draaien.
Ja, mooi gezegd. Right. Dat geldt ook voor je CAM-systemen, voor je gereedschapbeheersystemen. Het zijn er toch heel wat ondertussen.
Ja, inderdaad. Iemand zo'n machine kan 24 uur per dag theoretisch door. Als je de juiste omstandigheden eromheen hebt. Dus belading, ontlading, magazijnen. Afhankelijk een beetje wat je doet. En datzelfde gelijk voor software. Het kan 24 door, maar je moet wel informatie instoppen. En je moet het eruit halen. En je moet er wel iets voor hebben natuurlijk om dat continu te doen. En als dat met de hand moet, dan ben je weer afhankelijk van die persoon. Dus je moet toch gaan nadenken over het algemene totaalplaatje. Hoe je dat allemaal met elkaar verbindt. Ja, dat is ook mijn fulltime werk. Ik doe de hele dag niets anders. En ik merk wat jij ook zegt van die verschuiving is ook zeker wel gaande. Dat ik zie wel steeds meer dat succesondernemers intern wel mensen hebben die goed overweg kunnen met hun basissystemen. Maar de markt ontwikkelt zo snel dat ik heb een voltijd taak aan om niets anders te doen dan software systemen te bestuderen en met verschillende verkopers te praten en consultants te praten en ontwikkelaars te praten. Om continu bij te blijven over hun laatste ontwikkelingen. En dat is, ik heb een database met over 100 verschillende software systemen die ik bijhoud. Ja. En ik heb er gewoon een voltijd dagtaak aan om alleen al dat bij te houden met wat ieder systeem nu allemaal niet kan en de ontwikkelingen daarvan zijn. Dus die vraag verschuift zich steeds meer naar, je moet weten wat je nu hebt en waar je naartoe wilt. En dan wil je snel kunnen schakelen van oké, wat kan ik nu gebruiken, wat nu de best practice is, het beste tooltje, die mij kan helpen met dat ene probleem wat ik nu ervaar. En dat is dan ja, die paar procent verbetering. Maar ja, tel ze bij elkaar allemaal op en je hebt ineens dat je zegt, in plaats van 6% 12% marge. Ja, dat is wel een groot verschil. Ja. Zeker op 5 jaar basis.
Ja, ik denk dat je een paar dingen zegt natuurlijk over wat jouw rol is. Kijk, hij zei net van joh, als mensen bijkomen kun je dan advies geven. Dat heeft hiermee te maken, is dat jij hebt natuurlijk al een hele focus, maar zo kun je er nog 10 hebben. Is dat wij het altijd wel heel tof vinden of eigenlijk adviseren van joh, klop nou aan bij iemand die die systemen een beetje kent. Gaat je niet lukken als ondernemer in het MKB om al die systemen te snappen en te doorgronden en daar dan die beste keuze in te maken. Dus ik denk dat je laten adviseren en een beetje aan de hand nemen is altijd supergoed. Dat kan natuurlijk ook gewoon vragen naar de ervaringen bij collega's. Maar je moet ook soms gaan proberen. Dus je had net dat leuke voorbeeld van dat moestuintje. Ja, stel dat je een nieuw gewas hebt, 10 hectare volzaaien en hopen dat het goed gaat. Maar misschien moet je eerst ergens in een klein hoekje wat ervaring opdoen met dat nieuwe gewas. Kijken hoe het werkt, experimenteren en dan doorbouwen. Dus ja, je kunt in één keer proberen zo'n fabriek te bouwen. Ik zou gewoon echt kleine stapjes nemen en ervaring opdoen. Ook om te kijken wat bij jou past. Want dat is natuurlijk ook zo, Luc, is die systemen. Als het niet bevalt, kun je het ook niet zomaar buiten de deur zetten. Als je ERP-systeem tegenvalt, ja, dan zit je daar toch wel weer voor een tijd aan vast. Je investeert erin om het te implementeren, om het werkend te krijgen. Dus je moet wel goed nadenken over die keuze en kijken wat voor jou werkt en wat voor je klant werkt. Dus ja.
Ook dat die ontwikkelingen gaan wel steeds sneller. Wat je zegt, ja. ERP is natuurlijk een veel genoemd iets. Ik ben steeds meer van mening dat een best of breed, een variatie van veel verschillende systemen beter is. En dat de rol van ERP steeds kleiner gaat worden is. Dan eigenlijk in plaats van groter. Vanwege weer dat het dus onmogelijk is voor één partij om alles goed te doen. Je kan maar een paar dingen heel goed zijn. Ja. En ja, ik geloof ook dat ontwikkelingen die in de softwarewereld gaan zijn met applicaties die gewoon helemaal in je webbrowser draaien, dus cloud gebaseerde, echt native cloud. Dan heb ik het niet over dat ze je database ergens online vasthouden, maar dat je echt in de browser een cloud applicatie hebt. Dan kun je het gewoon testen. Dan is het gewoon 2 klikjes en je hebt een account en je kan er een week mee spelen en dan weet je wat iets voor je is. Ja. En dan heb ik het helemaal niet over open source, over gratis software die je met je eigen kennis en kunde kunt aanpassen naar wensen. En dat de kosten van de investering van software 0 zijn, maar de kosten van het inrichten en aanpassen volledig je eigen tijd en middelen zijn. Ja. En dan verschuift ook het hele verhaal dan weer, want dan heb je een canvas waar je op kunt werken met de software is gratis, maar hoe je het allemaal bij elkaar brengt, dat is een hele andere vraag. En dan moet je net wel echt met je team weten wat je wilt, want als je een blanco canvas hebt, dan is het natuurlijk heel moeilijk om jezelf ook ja, een beetje in te houden dat je niet alles tegelijk gaat doen. Terwijl dat is waar. Want als je een pakket koopt, is het gewoon een pakket en het heeft een template en dat is waar je mee start.
Ik wil beide voordelen heeft, zijn ontwikkelingen. Kijk, gratis software, we kennen dat tegeltje als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan is het soms niet waar. Dat is hier denk ik niet het geval. Maar het vraagt al meer investeringen. Wij zien denk ik bij bedrijven toch best wel veel bedrijven die een soort eigen ERP-systeem ontwikkeld hebben. Op een of andere manier. Soms echt indrukwekkend. Als je standaard ERP hebt met allerlei applicaties, kun je mooi meeliften op de expertise van zo'n partij. Voor alles en wat te zeggen, je moet kijken wat je past. Waar we het nog niet zo over gehad hebben. Ik denk dat dat dan nog belangrijker is. Is dat als je verbetert, Dan moet je wel data hebben. Dus je kunt verbeteren op gevoel. Maar wij vinden wel dat verbeteren op basis van cijfers. En jij zei net al, de echte waarheid. Ik zeg een beetje inzicht in hoe je processen verlopen. En waar misschien bottlenecks zitten. Daar kun je veel op winnen. Maar je kunt ook intelligentie toevoegen. Hè? Dus stel dat je een handelsbedrijf hebt en je maakt toch dingen op voorraad en je hebt 6000 producten. Ja, dan wil je natuurlijk in je magazijn, en dat geldt ook voor je gereedschap, hè, wil je natuurlijk eigenlijk zo min mogelijk voorraad, maar je wilt ook nooit nee verkopen. Ja, dan worden die processen wel zo moeilijk dat je op basis van data toch ook kunt gaan voorspellen wat de toekomst, hoe je het beste kunt inrichten. En dat vind ik ook wel boeiend. Dat kun je niet met je ERP-systemen meer goed doen, maar daar kom je echt meer op, wat jij zegt, die open source software of hele specialistische tools. Die helpen dat je veel beter kunt voorspellen hoe je vraag is en waar die naartoe gaat of hoe processen verlopen. En ja, bijvoorbeeld, je ziet dat al heel erg in de gereedschappen, is dat daar natuurlijk de parameters al heel goed van bekend zijn en dat je al heel goed kunt voorspellen wanneer een gereedschap aan het eind van zijn levensduur is en preventief kunt gaan vervangen. Nou, als je dat concept doortrekt naar veel meer processen, ja, dan ga je natuurlijk ook veel meer van die 8760 uur, noem ze nog een keertje, kun je realiseren succesvol zonder verstoringen. Want als je eenmaal raakt in de verstoringen en er breekt een plaatje, ja, dan moet je weer opnieuw opstarten. En waar begin je dan? Hè? Dus die continuïteit in je productie en in je mensen, in je flow, ik denk dat dat heel belangrijk is.
Leuk dat je het toevoegt inderdaad. Belangrijke onderwerpen die je hier ook even extra aanhaakt inderdaad. Het is ook inderdaad voor mij heel belangrijk dat je ten eerste ook gewoon gaat kijken naar je bedrijf als het geheel. En dat je in het begin zei en weten dat er genoeg ondernemers om je heen zijn die het al opgelost hebben. Er zijn bedrijven die heel veel verder zijn. Er is genoeg werk voor iedereen momenteel. Dus, we leren van elkaar, doe het samen. De hoeveelheid ondernemers om je heen zijn ook zoveel. Dus het is gewoon een kwestie van wat je zelf niet goed in bent, besteed het dan uit.
Er is zo'n acroniem met durf te vragen. Ik denk dat je bijna altijd een antwoord krijgt. Dat je gewoon heel veel te delen hebt met elkaar. Bij ons in de vereniging, maar ook met de mensen in je eigen regio of je nabijheid of branchevereniging.
Ja, zeker. Zijn er nog andere dingen die ik misschien vergeten te vragen ben in dit gesprek? Iets toevoegen?
Nou, laat ik dan iedereen welkom heten in onze komende serie voor de productiviteitskring. Als ik nog een klein reclametje mag maken.
Graag.
We zitten in het hele land, dus we komen in elke regio met hetzelfde programma. Nou, jij hebt daar ook een kleine optreden in, hè? Dat heb je nog niet verklapt, maar dat is zo. Want dat was de aanleiding voor ons gesprek waarin je nog een aantal dingen gaat vertellen. Waarbij je in 3 uur tijd te gast bij een metaalmaakbedrijf gaan sparren over hoe je productiever kunt zijn met data. En hoe je dat aanpakt met heel veel praktische dingen die je gewoon morgen kunt toepassen en dingen die eraan komen die je misschien in de gaten moet houden.
Mm-hmm. Ja, dus, oké, geweldig. Ja,
meer informatie www.techdaal.nl/agenda en daar staan ze allemaal.
Top, ik volg het in de show notes toe, dus als je op je telefoon bent of ergens op een apparaat, dan staat het eerst beneden scrollt erbij. En ook een link naar jouw LinkedIn profiel. Wil je meer weten over Metaalunie, dan kun je ook gewoon natuurlijk even bij Paul aankloppen.
Zeker.
Voor degenen die nog niet lid zijn of vragen hebben over lidmaatschappen, wat dan ook. Ik denk dat ze altijd bij TechNow langs kunnen komen. Oké, nou super. Ik vond het een heel leuk gesprek. Ik heb er genoten om even met jou even van gedachten te wisselen. Ik verheug me ook op onze verdere gesprekken in de toekomst en misschien bij evenementen elkaar weer te treffen.
Zeker.
Ja, ik heb ik vind het leuk dat er weer een nieuwe aflevering compleet is. Ook de luisteraars, bedankt voor het luisteren. Ook als je het gesprek nuttig vond als luisteraar, luister de volgende keer weer mee naar de Metaal Connect podcast. Ken je nog iemand die misschien zou kunnen deelnemen of een verhaal te vertellen heeft of een vraag heeft? Je kunt me altijd een berichtje sturen op verschillende kanalen die ook in de show notes staan. Bedankt voor je deelname.